Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
Hey, podcastfan. Heb jij jouw favoriete podcast altijd al een keer live willen zien? Op 6, 7 en 8 september verandert Park Lepelenburg in Utrecht in een waar podcastparadijs.
Welkom bij Podimo at the Park.
Bij Podimo at the Park kun je genieten van live optredens van podcasts als Man Man Man, De Zelfspodcast, Vrouw Mibo en nog veel meer. Via podimo.nl/festival claim je nu je gratis ticket.
Utrecht!
Podimo.nl/festival.
Even een kort bericht, want jouw tijd is je meest waardevolle bezit. Teamleader Focus helpt jou als ondernemer om het meeste uit je tijd te halen. Het brengt CRM, facturen, offertes en projectmanagement samen op één plek. Zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je goed in bent. Tijd om te ondernemen. Teamleader. Kijk op focusopjebedrijf.nl.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 10 juli voor de trending topics in tech. Ik ben Floris en ik zit hier niet met Erwin, die kon even niet, maar ik bel met Rutger vanuit Winsum.
Ja, daar is hij.
En Bram vanuit Parijs.
Bonjour.
Ja, daar is hij. Enige vertraging, zoals dat hoort.
Goed, hè?
Ja, zeer goed.
Ja, en Bram is niet in Parijs om het EK te bekijken, maar vanwege de nieuwste Samsung Unpacked ontvouwde telefoon zich net zoals een grote verrassing als de Franse verkiezingen. Over Frankrijk gesproken, de zomervakantie is in een deel van Nederland al begonnen. En dus bespreken wij het hete hangijzer van op vakantie met de elektrische auto. Hoe gaat dat anno 2024 en zijn er nog slimme trucs? Onze Rutger, die weet die dingen. Verder een soort nieuw soort zonnepanelen, de leukste goedkope smartphones. En gedoe met you. We gaan beginnen. Bram, je zit in Parijs voor Samsung Unpacked en dat betekent in de zomer maar één ding, vouwen. De nieuwe Fold en Flip die worden onthuld en vorig jaar kwam jij vrij positief terug van de onthulling van de Flip 5. Hoe kijk je naar deze nieuwe toestellen?
Ja, dat was inderdaad leuk. Hè? Dat was toen in Korea en daarin zag je heel erg hoe zo'n Flip 5 echt een soort van mode-accessoire kan worden. Al die K-pop fans die hebben zo'n Flip 5 als een soort van extensie van een persoonlijkheid. Dat was echt leuk om te zien. En dan ben je hier in Parijs. Natuurlijk doet Samsung dan de meeting het event in het Louvre. Want ja, waar moet je anders naartoe in Parijs? Dat vind ik heel erg grappig.
Ja, niks te doen daar.
Ja, precies. Het moet natuurlijk allemaal klassiek zijn. Dan ben je daar en dan dan wordt alles gepresenteerd. En dan het is toch een soort van reality check van waar, daar zijn we dus weer met de Folds. En ja, ze hebben weer wat nieuwe dingetjes en ze klappen nog steeds. En de verbazing die ik had toen ik in Korea was, is wel echt minder hier in Parijs. Hier is toch gewoon een soort van, weer nieuwe opvouwbare telefoons.
Ja, precies. Dus dan helpt het niet, want in Korea zag jij ze inderdaad op straat overal. Daar is het fenomeen veel groter dan het hier tot nu toe is. Heb je wel het idee dat er bij Samsung nog steeds een stijgende lijn zit in de ontwikkeling van die apparaten?
Ja, dat lijkt me wel. Ze worden steeds meer volwassen en ze kijken wel per apparaat goed naar wat dat apparaat nodig heeft op dat moment. Dus Folds bijvoorbeeld, die zijn ietsjes veranderd qua formaat. Een heel klein beetje. Scheelt een paar millimeter als je hem openklapt en een paar millimeter als je hem dichtklapt. Oftewel, het scherm is iets minder gek aan de voorkant. Het is een klein beetje minder hoog en een klein beetje breder. 1 millimeter breder, maar toch, je ziet het toch. En het heeft heel erg een iPhone-achtig gevoel met hele hoekige hoeken, zeg maar. Dus vroeger waren ze dan, verliepen ze echt heel erg afgerond en nu zijn ze echt een beetje bijna strak, bijna scherp te noemen. En dat voelt ook heel erg iPhone achteraan. Dus daar, ja, dat gaat volgens mij heel erg goed in die doelgroep voor de zakelijke gebruiker die geen iPhone wil, maar een Android. En dan lekker kan flexen met zijn opvouwbare scherm. Dus dat werkt gewoon daar heel erg goed. Je betaalt ook €2000, hè. Dus dit is echt iets wat je wil dat je baas betaalt en niet jijzelf. Ja, en als je dan naar de flip kijkt, wat je daar ziet, is dat er heel erg juist op focus ligt op camera en op accessoires zijn. En op dus ja, een soort van mode verlengstuk van jezelf. Dus wat hebben ze bij die flip gedaan? Het schermpje voorop is precies hetzelfde gebleven.
Ja.
Die was bij de vorige versie vergroot. En nu hebben ze extra duidelijke ringen rondom die camera's gezet. Want die camera's zijn flink verbeterd. Dat zijn zeg maar de S24 camera's, alleen dan dus in de flip. En zo, ja, zo passen ze zich heel de tijd aan wat
dat is wel
zoeken
vet,
naar
ja.
een doelgroep. En dat vind ik wel sterk eraan. Ze luisteren echt naar wat de gebruiker wil en passen daar die toestellen op aan. Dus dat vind ik wel sterk gedaan.
Ja, want je noemt die ringen rond die camera, die zijn nu ook gekleurd. Vorige keer was eigenlijk het enige afwijkend gekleurde aan die flip het plaatje aan de achterkant. Eigenlijk het enige stukje waar geen scherm zit. En nu hebben ze toch die kleur doorgetrokken ook naar de randen, naar het scharnier en naar die ringetjes. Ja, ik vind het toch wel leuk, want er zit eigenlijk niet zo heel veel plek voor kleur op die toestellen. Maar ze hebben eigenlijk elk plekje waar je een beetje kleur kan toepassen, hebben ze nou een kleurtje gegeven, toch?
Ja, klopt. Ja, en het leuke daar, ja, dus als je een gouden kiest, wat je natuurlijk wil, dan heb je natuurlijk ook flinke gouden ringen rondom de voorkant van je telefoon. En het leuke is dan wel, daar hebben ze ook wel slim doorgevoerd, als je een hoesje, je hebt speciale hoesjes waar ook nog een soort van lampjes in zitten, een soort van halve kermisattractie is het. En als je dan dat hoesje eromheen doet, dan zit er een kleine NFC-chip in, die dan ook weer meteen de voorkant en de achterkant van je telefoon aanpast. Oftewel het scherm op de achtergrond, je bureau-achtergrond, zeg maar. Dat wordt dan, dus dat is wel heel erg goed doorgevoerd. Echt op dat fashion gebied. Dus ja, goed. Ik denk dat er echt wel die telefoons hebben zich echt wel bewezen de afgelopen jaren, moet ik zeggen, voor een kleine, maar wel een trouwe doelgroep. En ik vind het blijven een leuke toestellen. Maar goed, daar zat niet de grootste innovatie in bij Samsung presentatie dit keer.
Nee, waar zat die wel?
Nou, ik heb die Samsung Ring omgehad en dat was wel heel erg leuk. Dus de nieuwste categorie van Samsung, de gezondheidsgadget. Je doet hem om je vinger. Ja. En het is een soort smartwatch, maar dan om je vinger. Zonder scherm. Wel €450. Allemaal magisch. Dat is toch niet nodig? Dat is echt, vind ik echt raar. Maar goed, het was wel echt een leuk ding om te testen. Het was natuurlijk ook allemaal nog heel erg. Ze waren er een beetje zenuwachtig over, want ik had afgesproken dat ik hem kon testen. Ja, dat ik hem gewoon even om kon hebben, dat ik een filmpje erover kon opnemen. Maar ik mocht hem niet mee naar een ruimte nemen. Ja. Dat is ook zo grappig en typisch. Dus ik moest allemaal weer van vier verschillende Koreanen op vier verschillende plekken op de ladder stonden toestemming krijgen, waarna ik onder een soort van politie-escort naar die ruimte werd geleid om even die ring die het niet deed op mijn vinger te doen. Ja.
Ja, dat deed het niet. Echt. Maar moest je ook in maat doorgeven? Want ze hebben toch iets van.
Ja, klopt. Ja, dus ik moest mijn maat doorgeven. Een tientje had ik nog onthouden van mijn trouwring. En dus je hebt een soort van testringetjes die je ook thuis gestuurd kan krijgen om hem te proefdragen. En dan krijg je hem opgestuurd. En dan kun je alles gaan tracken. En hij voelde best wel licht. Ik had hem eigenlijk wat zwaarder verwacht. Hij was wel heel comfortabel. Wel wat dikker dan dat je normaal een ring meestal is. Maar je raakt er denk ik heel snel aan gewend. Dus ik vind het wel echt een leuke gadget om te testen. Het enige wat wel vervelend is dat hij niet naar Nederland gaat komen. Hebben we ook te horen gekregen. In ieder geval voorlopig niet.
Oh.
Alleen maar Duitsland, Engeland en wat zit er nog meer? Duitsland, Engeland en Groot-Brittannië. Dus wel in de buurt, maar voorlopig niet naar Nederland. Dat is dus jammer.
Dat is jammer, ja. Ja, maar van de andere kant, die prijs is ook nog wel een beetje aan de hoge kant. Want je kan inmiddels voor minder geld een Galaxy Watch halen waar je eigenlijk net iets meer mee kan. Van de andere kant, dit is wel een boeiende manier om te kijken, denk ik, naar gezondheidstracking. Want misschien bij gezondheid hoort inmiddels ook wel een soort van schermloos zijn. Bewuster van je omgeving. En dan is zo'n ring wel een leukere manier dan iets met een scherm waarmee je toch weer misschien afgeleid kan raken. Dus ik vind het ergens wel boeiend dat ze dit najagen. Ook al is nog niet helemaal duidelijk wat nou precies het einddoel is.
Ja, helemaal eens, want het is echt een. Ik heb een concurrent van Samsung, de Ultra Human, getest, die ring. Nou, die heb ik echt lang gedragen. Nu doet hij het weer even niet. Gadgets die dan stoppen met mij, dat is echt zo irritant. Maar toen ik hem droeg, dan was het echt wel een goede hulp. Meer dan ik verwacht had. Zeker als het gaat over slapen en zo. Dan ben je gewoon. Ja, je kunt hem gewoon altijd. Je kunt hem altijd gewoon dragen. Je hebt er geen last van. Je krijgt een leuk rapportje in de ochtend en een melding in de avond. Dus dat zijn gewoon. Ja, het zijn echt leuke. Ik denk echt dat het wel door kan breken, hoor, die slimme ring. Dus ik ben heel benieuwd hoe die Galaxy Ring het gaat doen.
Ja, het slapen vind ik inderdaad. Het slapen vind ik een goeie. Want op de Apple Watch kan dat. Ik gebruik dat zelf nooit. Want ik slaap liever niet met een horloge om mijn pols. Ik vind dat heel irritant. Dus dan is zo'n ring echt wel een goede andere optie. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. En dan is een ander ding wat jou nog opviel, Bram. Een verandering in de ontwerptaal van Samsung.
Ja, Samsung is echt een nieuwe weg ingeslagen als je naar het design kijkt. Zoals je ook in mijn oren nu kan zien, zie je ze? Dat zijn mijn nieuwe Buds 3 Pro. Of ja, mijn, die heb ik aan het testen. Ja, sorry hoor, maar dit zijn natuurlijk gewoon AirPods. Het is een beetje, zeg maar, vroeger toen de nieuwe AirPods kwamen. Toen kwam meteen Huawei met oortjes die ook precies op die AirPods leken. En Samsung heeft heel lang zijn eigen koers gevaren daar. Ja. En nu hebben ze toch gewoon traditionele AirPods-achtige steeltjes. Met, ja, gewoon precies zoals je AirPods verwacht. Het enige wat nog wel bijzonder is, dat er aan de zijkant hier zit er een lichtstripje. Dus dat betekent dat er dus op kan branden als je hem open doet. En de andere functies moeten zich nog een beetje bewijzen volgens mij. Maar er zit dus wel een kleine vernieuwing zit er nog in. Maar die zien er ook echt, die zien er echt ook uit als je hier het hoesje bij pakt. Dat voelt ook niet heel erg Samsung-y aan. Want het is ook transparant. Het is een beetje noffing-achtig, zou ik zeggen. Ook het hoesje of de verpakking, de houder van de. Van de ring, die was ook heel erg noffing-achtig. Kon je ook transparant doorheen kijken, heel wit. Als je hem erin legde, dan kwam er een mooi cirkeltje omheen, hoe vol die was. Het was heel erg noffing. En natuurlijk ook die LED-stripjes. Noffing is natuurlijk ook allemaal tierenlatijntjes aan de telefoons, waarin je allemaal bling-bling krijgt bij je telefoon.
Ja.
Dus daar leent Samsung van. Samsung leent van noffing.
Het ziet er inderdaad echt uit als deels Apple, deels nothing.
Precies, het is echt een soort van, het lijkt wel een soort liefdesbaby tussen het design van Apple en het design van Nothing. En we hebben het nog niet eens gehad over de Watch Ultra, de nieuwe Watch Ultra van Samsung. Precies dezelfde naam als die van Apple, €699. Ziet er heel erg uit als die van Apple. Heeft zelfs, en dat vond ik zo gek, heeft zelfs hetzelfde signature kleurtje in het bandje. Dus de Apple Watch Ultra werd gepresenteerd met het oranje bandje. Of in ieder geval bij Airbnb lag die. En die hebben we heel veel gezien overal. En Samsung presenteert gewoon de Watch Ultra met precies hetzelfde oranje kleurtje. Dan denk ik echt, ja, dit is toch wel heel gek, hè? Ja, het is toch jammer. Dan is het echt onmogelijk voor mij als techjournalist om niet direct die link te leggen met die Samsung Watch. Dus dat vond ik een vreemde gewaarwording.
Oh ja.
Het is een boeiende. Ik vind het een hele boeiende nieuwe strategie, nieuwe designstrategie. Er zit ook een nieuwe hoofddesign bij Samsung die dus minder bang is om op Apple te lijken en meer wil lenen van Nothing. Er zit natuurlijk wel een gevaar.
Ik wil het zeggen. Ik zit nu de foto's te bekijken. Ja, ook de knop op de zijkant van die Watch Ultra, die is ook oranje. En precies hetzelfde oranje als bij Apple. Dus dat is wel inderdaad. En de wijzerplaat doet eraan denken. En de donkere modus is ook met alleen maar rode wijzerplaat.
Het is echt gewoon bijna 1-1. Je kan bijna weer een rechtszaak verwachten, zeg maar. En het grappige is, de wijzerplaat voelt vierkant, zoals de Apple Watch. Maar hij is rond. Dus hij is, zeg maar, het is een ronde wijze, een rond schermpje, waar een soort vierkante schermranden omheen zitten. Ja, en er zit een actieknop op, hè, een directe actieknop. En er zit een dubbel pinch op, dat je iets kan besturen door twee keer te drukken met je wijsvinger op je duim. Dus het is gewoon echt een Apple Watch.
Echt?
Ja, het is gewoon echt een Apple Watch, maar dan die van Samsung.
Nou ja, het is wel heel apart inderdaad.
Ja.
Ik ben benieuwd hoe die bevalt, dat dan weer wel. Maar het is, we hebben Samsung inderdaad een tijdje zien wegbewegen van het Apple-achtige design. Maar dit is meer Apple dan dat ze in jaren gepresenteerd hebben.
Ja, en ik vind het wel een beetje jammer. Ik zou wel zeggen, ik vond die buds, hoe die buds vormgegeven waren, echt een soort van boontjes die je oren deed. Het was heel. Je ziet mensen over straat lopen en denk meteen, hey, die heeft die Galaxy Buds lopen. Ja, dit design van die Buds 3 en ook van die Watch Ultra had niet zo goed van een concurrent kunnen zijn. En ja, dat lopen ze nu gewoon mis.
Ja, dat ben ik met je eens. Want zodra je eigenlijk Apple kopieert, geef je in min of meer toe van, oh wacht, ze blijven de karretrekker en wij zijn een soort van nummer 2. Of althans, dan maakt het niet meer uit of je nummer 2 of 3 of 4 bent. Ja, wat je zegt, het zou ook van Asus kunnen zijn of van Motorola of bij wijze van spreken van Huawei of Xiaomi. Ja, dat zie je er niet af, maar je ziet, het is ongeveer Apple.
Ja, nee, ik vind het jammer.
Ja, dat is toch jammer.
Je zegt ook gewoon... Je verliest gewoon een beetje je eigen gezicht. En daar heb je hard aan gewerkt de afgelopen jaren. Je zag het bij die S24's ook al. Hè? Die zagen er ook al uit als iPhones van 2 jaar terug. Ja, dit is ongetwijfeld een bewuste actie. Samsung is natuurlijk een beetje in nood. Want hun smartphones worden minder verkocht dan dat ze gewend zijn. Dus ik denk dat dit dan de nieuwe designrichting... Dat dan veel verlichting moet brengen. Ik snap het wel. Het is niet lelijk. Het is leuk gedaan. Maar ik vind het wel jammer dat de Galaxy een beetje hun eigen gezicht verliezen.
En voor nu ben ik benieuwd naar de reviews ook. Want je gaat ze natuurlijk allemaal nog langer testen.
Ja.
En dat horen we als jij terug in Nederland bent.
Yes. Ja, er waren natuurlijk ook nog een hoop AI dingen. Hè? Maar zullen we die even lekker achterwege laten? Poh man, daar word je natuurlijk ook een beetje simpel van.
Ja, doe maar. Ja, Bram, jij ging met de trein naar Parijs. Dat is heel groen van je. De meeste Nederlanders gaan nog steeds met de auto naar Frankrijk of verder. Maar wil je dat groen doen, dan moet je met de elektrische auto. Hoe vinden jullie het bruggetje gaan?
Uitstekend.
Ja, we hebben het vaker gehad over elektrisch op vakantie gaan. En de betere auto's van de afgelopen jaren, die kunnen dat al prima. Maar dan nog steeds kunnen we best wel wat tips gebruiken als we dus elektrisch op vakantie gaan. En die tips, die heeft Rutger.
Ik heb ze.
Ja.
Ik heb ze. Wil je ze?
Zeker.
Heel goed. Nou ja, het is wel... Ik ben bang dat we hier weer vreselijke commentaar op gaan krijgen. Maar het is wel een beetje Tesla en de rest. Dus als je in een Tesla stapt, dan hoef je niks meer... Je hebt geen laadpasje nodig eigenlijk. Want je kunt langs de superchargers gewoon die stekker erin drukken. En dan krijg je een factuur thuis aan het einde van de maand. Dus daar heb je al geen laadpas voor nodig. Hij rekent zelf de route uit. Dus je hebt ook geen appjes nodig om de route te berekenen.
Ja.
Dus als je een Tesla meeneemt, zou ik zeggen, neem je gewoon een laadstekker mee. En misschien een granny charger voor op de camping. Dus dat is eentje die in een gewoon stopcontact kan.
Ja.
En eventueel zou je dan ook nog, als je naar de camping gaat specifiek, een verloopstekker van de campingstekker naar 220 mee kunnen nemen. Zodat je op je campingaansluiting misschien wat bij kan druppelen. Kijk, als je naar een gebied gaat waar weinig laders in de buurt zijn, dan en dat is moeilijk, zeker bij Tesla tegenwoordig, dan is het wel handig om gewoon, als je hem een hele nacht hebt staan, gewoon aan een 220 stopcontact te kunnen leggen.
Ja, precies.
Maar dat is de minst stressvolle situatie. Verder ligt het wel heel erg aan je auto eigenlijk, wat je kan doen. Dus als je een... er zijn steeds meer auto's die bijvoorbeeld alle Polestars en Volvo's die met Google navigeren. Die kunnen ook zelf een route langs laadpalen doen.
Ja. Vind je dat dus altijd even goed gaan? Want Tesla's die zijn er goed in.
Nou ja, kijk, Tesla heeft als grote voordeel dat de laders zijn ook van Tesla. Ja. Dus ze weten precies hoeveel er beschikbaar zijn en hoe snel die gaan en of het te druk is of niet. Ja, en daar is die hele software op geschreven.
Die afweging die wordt automatisch de auto gemaakt. Van hoeveel zit er nog in? Hoeveel kunnen we daarbij laden? Hoe lang ben je bezig?
Precies.
Kan je beter eentje overslaan en dan bijna leeg bij de volgende?
Ja, en sterker nog, Tesla heeft dus ook een aardig beeld van hoeveel auto's er op dit moment naar een charger toegestuurd worden.
Ja, dat is natuurlijk ook uniek
en
inzicht.
En dat is natuurlijk, als een Volvo ziet, er zijn 2 Ionity-laders leeg ergens, dan kan hij je daar naartoe sturen, maar dat doen 6 andere auto's misschien ook tegelijkertijd. Ja. En dan ben je alsnog, sta je te wachten. En daarover wil ik... Nou ja, ik ben net toevallig vanuit München met de Lotus Emira teruggereden naar Nederland. En ik heb niet 1 keer hoeven wachten op een laadpaal. En in Duitsland is nu ook op praktisch elke raststätte staan laders. En op sommige plekken zelfs waar geen tankstations zijn, hebben ze wel laders neergezet. Dus van die gewone parkeerplaatsjes.
Oh, joh, ja.
Dat heb je nu zelfs al in Frankrijk ook. Sowieso Duitsland, Frankrijk hoef je eigenlijk niet echt druk meer over te maken. Frankrijk heeft een enorme achterstand ingelopen het afgelopen jaar. Duitsland eigenlijk het jaar daarvoor al. Dus dat zijn vrij makkelijke landen om door te reizen. Spanje moet je wat beter plannen.
Mm-hmm.
En de beste manier om dat te doen, wat mij betreft, is A Better Route Planner heet dat. Die kun je als appje op je telefoon zetten. Maar je kan hem ook gewoon in je browser bekijken. En dan kun je aangeven, ik heb deze auto, ik vertrek met zoveel procent. Ik verwacht dat het zo warm is. Je kunt zelfs aangeven of je er een aanhanger achter hebt of een skibox of dat soort dingen. En dan gaat hij op basis van die informatie een realistische route voor je plannen.
Ja, ja.
En dat werkt heel erg fijn. Kijk, als je een auto hebt met wat meer range, dan stop je vaker om te eten of te plassen dan om te laden. Dus dan ben je ook flexibel op het moment dat je denkt, oh, deze lader is bezet. Nou, dan rijd ik nog even eentje door.
Ja.
Als je een auto hebt, een Opel e-Corsa bijvoorbeeld met 50 kWh aan boord, ja, dan ben je wel heel erg afhankelijk van dat de laders die je gepland hebt ook daadwerkelijk beschikbaar zijn als je niet te vaak wil stoppen. En zeker dan zou ik je aanraden om niet op zaterdagen te rijden. Het liefst ook niet op vrijdagen. Misschien 's nachts te rijden, dan weet je zeker dat de laders leeg zijn. Dan is het goed te doen.
Ja, goed. Maar zeker met van zulke kleine accu's moet je eigenlijk nog niet verder willen rijden in de zomerperiode dan Frankrijk, denk ik, toch?
Nee, dat denk ik ook. Kijk, ik denk, als je een 50 kWh accu in zo'n Corsa hebt, nou, dan rij je 200, 250 kilometer voordat je moet gaan laden. Dat is op zich 2 uur op de snelweg, hè? Dus dat is prima.
Mm-hmm.
Maar dan zou ik het wel bij 2 stops laten op een dag.
Ja, precies. Toevallig hadden we het er laatst ook nog over met Bram. Die heeft ook een elektrische auto, maar die heeft jouw andere reistip genomen. Want zijn Nissan Leaf, ja, dat is zo'n randgevalletje waarbij je toch wel een beetje gaat jongleren met de planning en denkt van, nou, moet ik dit willen met 2 kinderen erbij? En Bram die dacht,
is dit mijn cue?
Ja.
Ja.
Dat is hem, hè? Nee, ja. Ik heb inderdaad een Nissan Leaf. Heel blij mee. Voldoet voor vrijwel al mijn wensen. Helemaal prima. Maar ja, het is een op vakantie gaan. Ik wil naar Midden-Frankrijk rijden. Met 2 kinderen in de nacht vertrekken. En dan is dat bereik toch wel een dingetje. En dat het geladen gaat niet lekker snel. Want er zit weer een rare sticker op bij die Nissan. En als je hem de 2e keer laat, dan gaat het weer een stuk langzamer. En je wil eigenlijk geen plaspauze, je wil eigenlijk door. En daar te plekken kun je dus ook niet van sommige laadpalen gebruik maken. Omdat je dus die gekke snel laadpaal, die Shimano-palen, of Gamendo, hoe het ook heet. Dus ja, ik...
Shademo.
Nou, nog, dat klinkt wel heel veel anders. ja. Dus ik ga... Rutger, is het oké als ik als elektrische voertuig fanaat hem toch gewoon inwissel bij mijn schoonouders om even gewoon met hun BMW-benzine naar Frankrijk te rijden? Mag dat of is dat gênant?
Nee, vind ik niet gênant. Ik vind, als je het hele jaar door elektrisch rijdt, dat is het ding, hè. Vaak als je dan elektrisch gaat rijden, zeggen mensen, maar eet je dan ook geen vlees? Zo van je hebt een elektrische auto gekocht, dus je pretendeert Jezus te zijn. dus ik ga je nu testen of je wel op alle mogelijke vlakken Jezus bent. En zo niet, dan moet je ook maar weer gewoon het milieu vervuilen met een dikke diesel, zeg maar. Ja, ik denk altijd, vrienden van mij die hebben ook een Leaf gekocht, dan met de 40 kWh accu, dus de kleinere. En die willen naar Noorwegen toe. Nou, die hebben het overwogen, maar ja, dat wordt echt plannen. Want jij hebt de grotere accu, de 60 kWh, daar kun je op zich best een lange afstand mee rijden. Maar inderdaad is de laadsnelheid neembaar die Leaf steeds af, omdat die accu niet actief gekoeld is. En je hebt minder keuze aan laadpalen, omdat je een Shademo-stekker hebt. Dat is eigenlijk alleen bij de Leaf is dat een issue. Dat is de wet van de remmende voorsprong, ben ik bang. Maar ja, als je dan in de vakantie zegt, Ik ruil die auto even op. Nou, 1, dan rijden dus degene met wie je de auto omruilt, die rijdt dan elektrisch. Dus misschien gaat die ook wel overstag. En jij kunt gewoon zorgeloos op vakantie. Ja, de uitstoot van 1 zo'n ritje, dat valt natuurlijk wel een beetje mee.
Oké, gelukkig. Dat is fijn. Ja, over die Better Route Planner.
You have my blessing, ja. Bram.
De EV-angelist die zegt het mag. Dat is wel fijn. Nee, bij de Route Planner heb ik wel eens gebruikt, maar ik wil wel even aan mensen meegeven van, het is, hou wel een grotere foutmarge in je achterhoofd dan dat appje zegt, zeg maar. Want hij is heel erg aan het gokken. Hij heeft natuurlijk niet de directe informatie uit jouw auto. Hij heeft wel heel veel informatie over hoe het over het algemeen gaat. Maar toen ik het gebruik, ik heb het denk ik 2 of 3 keer gebruikt, toen viel het me toch altijd weer tegen in wat je... Wat hij zei dat je moest gaan doen en wat je uiteindelijk deed. Dus dat blijft wel een beetje puzzelen. Dus dat vond ik nog wel jammer. Ik dacht, nu zijn mijn zorgen weg. Ik heb zelf nog wel zo'n... Je kunt zo'n stick in je auto stoppen, hè? Via die SCART-kabel ingang, ja, van je auto. Dongle. En dan leest hij het wel...
OBD, ja.
dan leest hij het wel uit. Maar dat is ook wel echt... Zit je wel in de hobby, ja. In de hobby-sferen zit je dan, hoor. Toch? Ben je met me eens?
Ja. Nee, dat klopt. Nou, dat ligt een beetje aan het merk. Want er zijn dus merken waarbij je je inlog van je auto... voor je appje van je auto kunt gebruiken... om live je accu-informatie naar die app te sturen. En dan is het één keer inloggen en dan doet hij het gewoon. Bij Ford is dat bijvoorbeeld zo. Je hebt ook nog... maar dat is ook alweer een beetje hobby. Tronity heet dat. En Tronity, die app, die staat dan toe... dat die meekijkt in je appje. En het geeft hij dan weer door aan de Better Route Planner. Dat is ook nog weer een optie. Maar dat is inderdaad wel een beetje puzzelen. Ik moet zeggen dat ik doe altijd... als ik met 100% vertrek... dan zeg ik tegen de Better Route Planner... dat ik met 90% vertrek. En dan kijk ik gewoon naar wat de auto zegt dat ik nog over heb... en wat bij de route planner zegt dat ik nog over heb. En dan zit ik eigenlijk altijd met die 10% marge... zit ik altijd wel safe. Dus dat zou ik doen. En hoe preciezer je invult, wat voor weer het is... hoe zwaar je auto beladen is en dat soort dingen... hoe beter bij de route planner ook is. Want ik heb hem met min 30 in Zweden gereden... en toen klopte die heel aardig toen ik dat allemaal ingevuld had.
Kan je daar als bijrijder trouwens bijvoorbeeld ook tijdens de rit nog dingen aan bijschaven?
Ja, je kunt als bijrijder wel terug, maar ik moet wel zeggen dat je dan ga je helemaal uit de navigatie. Je kunt dan niet de navigatieinformatie meer zien. Dus dan ga je echt soort van terug. En dus als er staat van je moet 80 kilometer rechtdoor, dan kun je dat wel even gaan doen. Maar als je in een stad rijdt, zeg maar, dan moet je niet ondertussen gaan rommelen daarmee. Meestal doe ik het gewoon de avond van tevoren al. Als ik een lange rit moet maken. Kijk, ook je meeste ritjes en vakantie zijn natuurlijk binnen het rijbereik van je auto. Dus als je boodschappen gaat doen of een stadje ingaat of dat soort dingen. Ja, dan hoef je daar helemaal geen rekening mee te houden. Eigenlijk alleen de rit naar de bestemming toe. Als je meer dan het rijbereik van je auto gaat kijken. Ja, dan zou ik even de Better Route Planner erbij pakken.
Ja, en zeker ook met het laden van die auto. Ja, als je toch bij een stadje of een dorpje... dan kom je tegenwoordig dus heus wel in de buurt van zo'n snellader. Doe je hem daar even vol... en hoef je ook niet op de camping te klooien met die laders daar.
Nee, klopt. Dat is ook zo. Ja, ik heb het in België, waar ik dan officieel in de Charging Desert, noemen ze dat, stond... omdat er zo weinig laadpalen zijn. Nou, daar was ik ook een kwartiertje rijden... en er was een Tesla Supercharger. En dat is ook nog wel een tip trouwens... de Tesla Superchargers, er zijn er veel van. En elk station heeft ook veel laders. Die zullen ook behoorlijk druk zijn in de vakantieperiode... omdat zoveel mensen Tesla's rijden natuurlijk. Maar als je een beetje op off-hours gaat rijden... dan kun je ook gewoon met die Tesla-app zoeken naar waar die laders staan. Of in de Better Route Planner aangeven dat je een voorkeur hebt voor Tesla. Dan stuurt hij je daar langs. En die zijn gewoon een stuk goedkoper in gebruik... dan bijvoorbeeld de Ionity en Fastnet standaard zijn. Dat scheelt echt 30 cent per kilowattuur of zo.
En heb je daar ook iets aan als je geen Tesla hebt?
Ja, ik ben niet helemaal op de hoogte wat het nu per land is. Maar in ieder geval in Duitsland en in Nederland is Tesla open voor alle merken. Dus je moet het even opzoeken voor het land waar jij naartoe gaat. Als je dit googelt, vind je dat wel. Maar ja, er staan heel veel Volvo's en zo bij de Tesla Superchargers tegenwoordig. Het is Tesla had een eigen poort... Voor hun laatste stations. De North American Charging Standard. En wij hebben CCS2, heet die plug, die de meeste mensen zullen kennen. En die heeft Tesla nu ook in heel Europa.
En kan je dan ook nog slim besparen met abonnementjes of iets dergelijks?
Ja, ik moet zeggen, dat is wel... Je moet daar van tevoren een keuze over maken, volgens mij, of je dat wil of niet. Want ik ben dus teruggereden vanuit München. En dan heb ik gewoon die Lotus heb ik uit laten rekenen. Waar vind je dat ik moet laden? Ook omdat ik gewoon wilde testen hoe goed die dat doet. Mm-hmm. Nou, voor mij ben ik niet vaker dan één keer bij dezelfde aanbieder geweest. Ik heb voor mij één Ionity gehad. Ik heb een EW Charge gehad. Een Allego. Dat was het, denk ik. Dat betekent dat als je dus een abonnement neemt bij één van die aanbieders... Ja, dan heb je daar dus één laadstop profijt van. Of je bent gedwongen... om van specifieke palen gebruik te maken. Ja, in het drukke seizoen zou ik dat niet willen. Dan zou ik eerder zeggen... oké, ik probeer Tesla, want die is normaliter gewoon goedkoper. Mm-hmm. En als die niet beschikbaar is... dan ga ik wel naar de ander die wel beschikbaar is. Maar op zich, als je bijvoorbeeld 's nachts gaat rijden... zou je kunnen zeggen, ik neem een pasje voor Ionity... of Fastnet heeft ook een abonnement. Een beetje afhankelijk van wat veel voorkomt... in het land waar je doorheen reist. Dan kun je een abonnement nemen... Ja, en dan kun je, weet ik veel, een paar tientjes besparen waarschijnlijk op zo'n hele vakantierit. Ik zou het persoonlijk niet doen, omdat je gewoon wat van je flexibiliteit kwijt bent als je daar gebruik van wil maken. Maar als je denkt, ik wil gewoon zo, als je er een sport van hebt om zo goedkoop mogelijk naar Italië. Maarten Hagman van Laatpas Top 10 bijvoorbeeld, die plant dat altijd zo langs. En dan weet hij, oh, hier bij een Lidl is een gratis charger. En daar is eentje, die kost me 20 cent per kilowattuur als ik deze laadpas gebruik. Dus die gaat met 20 laadpassen op pad, zeg maar. En die probeert het allemaal uit. Als dat je hobby, als je zo'n extreme couponer bent, zeg maar, dan kun je er echt een hobby van maken. En dan kun je ook daadwerkelijk bijna gratis door Europa reizen. Dat is 100% zo. Zeker als je een beetje geduld hebt. Maar voor de meeste mensen zou ik zeggen, als je goedkoop wil, probeer en makkelijk, probeer eerst de Tesla superchargers. En als die niet beschikbaar zijn, rijd door naar de eerstvolgende die er gewoon is.
Ja, blijf wel vakantie. Hè? Het moet wel een beetje ontspannen zijn.
Precies, ja.
Dus eigenlijk samenvattend is de beste, ja, als je een Tesla hebt, zit je nog steeds gebeiteld.
Ja.
Hoeven we niet kwaad om te worden. En verder moet je gewoon even lekker leren omgaan met de Better Route Planner. Misschien een testrondje maken voordat je je lange rit maakt. Dat je een beetje het gevoel krijgt van zo werkt die. Dit is ja, de marge. Kijk,
ik ken weinig mensen die als je een auto hebt die meer dan 60 kilowattuur heeft en die met meer dan 80 kilowatt kan laden. Heb ik niemand gehoord die na één vakantierit zei van, nou, dit is echt zo moeilijk of zo ondoenlijk, dit doe ik nooit weer. Dat kom je niet voor. Je moet het even uitzien te vogelen. En ook bijvoorbeeld met die pasjes. Dan vragen mensen, welke pasjes moet ik allemaal mee naar het buitenland? Ik heb denk ik één keer gehad dat mijn pasje werd geweigerd in het buitenland. Want er werden ook al mijn pasjes daar geweigerd. En dan zeiden ze, het is goedkoper als je met de pinpas doet. Daar kon het dan ook mee.
Ja.
Je kunt altijd ter plekke, stel je voor, je komt bij een lader terecht waar je echt moet laden. En het lukt niet met het pasje dat je meeneemt. Die je van je lease maatschappij hebt gekregen. Of weet ik veel, zo'n Shell Recharge pas. Die kun je gratis aanvragen, werkt overal. Stel je voor, je moet er echt laden. Nou, dan scan je gewoon even de QR-code die op die paal zit. Of je zoekt naar de app van de aanbieder. En dan start je die paal gewoon met het appje wat je daar gedaan hebt.
Ja, ze willen je geld heus wel hebben, hoor. Dat,
ja, precies. Ja. Ja, absoluut.
Nee, dat is ook zo. Nou, het blijft boeiend. Het is vooral, ik lees ook, weet je, jij zegt, ik plan de avond van tevoren vaak alvast met de Better Route Planner. Het blijft een beetje je gedrag aanpassen. Want wat je zegt, eigenlijk iedereen die dagelijks al elektrisch rijdt, die zit daar niet mee.
Nee, als je een keer zo'n lange rit gemaakt hebt. Ik heb met die Volvo EX30, nou, dat is niet de meest extreme EV. Ben ik even naar Berlijn geweest.
Ja.
Ik ben niet één keer extra gestopt ten opzichte van rijden met een benzineauto. En die heeft dus niet, het is geen Tesla, maar hij heeft wel dat Google systeem. Ja. Nou, hij is een beetje voorzichtig met laden. Hij stuurt je soms met 40% al naar een laadpaal toe. Nou, dat vind ik wel heel vroeg. Maar dan rij je gewoon door en dan zoekt hij de volgende op. Dus ook dat, zeker het afgelopen jaar, is een stuk beter geworden bij niet-Tesla's. Dat de ingebouwde navigatie ook al een heel eind weg kan helpen.
Oh ja, nog één tip voor de EV-rijder van de niet-Tesla's, zoals ik. Google Maps gebruiken als vraagbaak is een slecht idee. Want Google Maps die doet wel zijn best om jou naar een goede lader te sturen. Maar ik heb echt al een paar keer in één keer weer in het dorp gestaan, waar dan een snellader zou zijn die je niet was. En dan zeggen ze, je moet nu de snelweg af, terwijl dan de volgende afslag aan Fastnet stond. Het is echt een zooitje bij Google Maps. Zo, dat was het. Dat was een mooie verbinding, hè, jongens? Ik ga zitten heel reconnecting. Het gaat echt heel lekker, dit.
Oh, dat was heel mooi. Weet misschien voor de luisteraar wel goed. Wij zien Bram allerlei vertrokken gezichten trekken en heftige handgebaren maken, wat waarschijnlijk over laden gaat in zijn hotel in Parijs. Maar we horen alleen maar laadpaal. Dat. Het was een prachtig schouwspel. Heel postmodern.
Ja, dat blijft ook wel mooi. Dit is misschien een aflevering op zich.
Ja.
Hoe moet ik in het buitenland met internet omgaan?
Nou, serieus, ja. Als je is opeens je bundel op, omdat je in het buitenland bent.
Ja.
Ja. Niet grappig. Maar dat is wel een goeie wat Bram zei. Want als je auto zelf suggereert dat hij een route langs laadpalen kan doen, hebben we ook wel eens gezien in de duurtest, dat hij er soms een laadpaal van 11 kilowatt tussen zet. En als je daar niet helemaal in zit, een soort van snelladen begint bij een soort van 50 kilowatt kun je net snelladen noemen. Maar als je een beetje, de meeste auto's kunnen 100 kilowatt, 150 kilowatt. Dus dan moet je even op letten welke paaltjes zoekt die uit en zijn die rap genoeg.
Check. Dan zijn wij daarmee denk ik rond. Ja, mail ons vooral op podcast@bright.nl als je zelf nog tips hebt voor op vakantie die wij niet genoemd hebben. En natuurlijk extreme gevallen van problemen. Laat problemen op reis. Ja, dat vinden we misschien ook wel interessant om te horen. Maar zoals altijd, dit advies geldt voor de meeste mensen. En de randgevallen die melden zich vast wel bij ons.
Precies. Ik was met mijn Dacia Spring onderweg naar Turkije. En ik vond dat ik toch vaak moest laden.
Viel enorm
misschien
tegen.
Kwam het door het matras dat ik op het dak had vastgemaakt. Ik weet het niet.
Dan een bericht van onze bijna vaste sponsor Incogni.
Ja, zoals bekend is Incogni een opruimdienst voor jouw online kruimelspoor. Als een moderne Hans en Grietje hebben we op internet allemaal een spoor achtergelaten.
Ja, dat spoor is niet om zelf de weg naar huis te vinden, maar eigenlijk vooral zodat anderen ons kunnen vinden. En niet omdat we dat zelf nou zo leuk vinden, maar omdat het internet jarenlang expres zo ontworpen was.
Ja, net als Hans en Grietje waren we jong en naïef. We hadden eigenlijk alleen oog voor het snoephuis. Maar ondertussen kwamen onze data op straat te liggen en konden allerlei datahandelaren profielen van ons maken. En zo weten ze precies wie we zijn, waar we van houden en waar we graag komen.
Ja, die data wordt verhandeld, zodat alle online reclamebedrijven weten wie wij zijn. En dat is nog tot daar aan toe. Maar ook scammers en callcenters hebben toegang tot die data. Gaan ze je opbellen of phishingmailtjes sturen? Nee, dat willen we liever niet hebben.
En daar komt Incogni dus kijken. Het bedrijf laat jouw data verwijderen door namens jou melding te maken bij die datahandelaren. Want die mogen die data best verzamelen, maar ze zijn ook verplicht die te verwijderen als de eigenaar dat vraagt. Alleen dat doen mensen normaal niet, want het is een hoop gedoe.
Dus doet Incogni dat voor je. Normaal gesproken kost dat €12 per maand of €6 als je meteen voor jaar afsluit. Maar ga je naar incogni.com/bright, dan krijg je 60% korting. En als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.
We zetten een link in de show notes.
Tijd voor het hoorspel. Dit is het geluid van vorige week. Dat is niet geraden. Dus tijd voor een hint. Niet mijn probleem. Dat is de hint. Niet mijn probleem, ja. Zoals altijd weer de vraag. Denk je te weten wat dit geluid is? Mail dan naar podcast@bright.nl. En maak kans op dat Bright t-shirt.
Medewerkers maken geen kans, denk ik, hè? Want ik heb nog steeds geen Bright t-shirt.
Echt niet?
Nee. Oh. Ik werk ook nog maar sinds 2006 voor Bright, dus dat is wel verklaarbaar.
We sturen Rutger een Bright t-shirt op. Tijd voor een rondje kort nieuws. Een nieuwe speler in de strijd om de beste zonnecel. Lange tijd werden perovskiet zonnecellen, die in theorie veel meer energie uit de zon kunnen opwekken, gezien als te kwetsbaar. Maar een nieuwe hybride versie met perovskiet kan het probleem eindelijk opgelost hebben. De meeste zonnepanelen gebruiken siliconen zonnecellen. Maar die lopen tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Die wekken zoiets van 15 tot ergens in de 20% aan zonne-energie op. In theorie kan perovskiet veel meer energie uit zonlicht opwekken. Maar dat is dus kwetsbaar. En de Zhejiang Universiteit in China, die heeft misschien wel de oplossing. Hun uitvinding combineert perovskietlagen met organische tussenlagen. En dat maakt de zonnecel beter bestand tegen hitte en water, waardoor er veel minder kans op schade is. In experimenten behield de cel 98% efficiëntie na 1000 uur in de zon te hebben gelegen. De onderzoekers verwachten dat de afbraak pas na 5000 uur gaat versnellen. En minstens zo belangrijk, de perovskiet zonnecel zette veel meer energie om uit zonlicht. In het begin wist hij al een efficiëntie van 25,7% te halen. Dat is al iets hoger dus dan die huidige zonnepanelen. En dat zou ook nog omhoog kunnen.
Even 1000 uur. 1000 uur is 41 dagen. Dat zit ik nog goed?
Ja, hoeveel in de zon, hè? Ja.
Is 41 dagen. Dat is het dan heel indrukwekkend?
Nou,
41 dagen naar 98%.
Het stijgende lijn in. Dat is natuurlijk de ontwikkeling. Ja, dat zal nog wel even duren, hoor, voordat dit in zonnepanelen zit. Maar ja. Het is toch leuk dat dat daar weer ontwikkeling in zit. Ook dat hele vraagstuk wat we vorige week over hadden, die terugverdientijd van zonnepanelen. Ja, het verandert natuurlijk als die panelen efficiënter worden. Dus als je maar minder panelen nodig hebt, die ook nog efficiënter zijn, gemaakt van een materiaal dat goed te doen is, ja, dan wordt die hele som weer anders. Dan wordt het, wordt het toch interessanter om er een paar te nemen die je snel terug hebt verdiend. Ja. Nee, leuke ontwikkeling. Nothing heeft weer nieuwe gadgets onthuld onder zijn submerk CMF. Die spullen zijn vaak scherp geprijsd en fel gekleurd en dat is nu niet anders. Er waren al oordoppen en een smartwatch. Daar zijn nu nieuwe versies van. De oordoppen beloven heel veel voor slechts €59, van noise cancellation tot spatial audio. Ze hebben een draaiknop op het doosje. Kan je dan zelf instellen met wat je wil dat die draaiknop doet. Volgende nummer, harder, zachter, dat soort dingen. Geestig bedacht. En het horloge heeft een vervangbare ring rond het scherm. Dan kan je lekker variëren naast het bandje. En die kost slechts €69. Die draait alleen eigen apps. En omdat die dus alleen eigen apps draait, zou die anderhalve week met één lading kunnen doen.
Nou ja, benieuwd wat die apps dan zijn. Misschien staan er 3 apps op.
Nou, het zijn wel heel veel apps. Ook gezondheid. Ze kunnen sport bij 150 sporten. Volgens mij kan je bijhouden. Je kan je muziek bedienen, je camera. Dus al die dingetjes zitten er wel op.
Oké.
Ben benieuwd of je echt 11 dagen haalt, wat ze zo'n beetje beloven. En dan het kroonstuk, de CMF Phone 1. Ook weer heel leuk gemaakt met een verwisselbare achterkant. Ja, kan je zwart gaan of knaloranje met ook accessoires kan je erop schroeven. Dus er zitten zichtbare schroeven op en een soort van groot schroefpunt. Daar kan je bijvoorbeeld een kickstandje oprommelen. En dan kan je hem neerzetten of een lanyard kan je er aanhangen. Nou, vind ik ook leuk. En die specificaties zijn prima voor de prijs. Een 6,67 inch 120 hertz 1080p AMOLED scherm. En de chip is een MediaTek Dimensity 7300. Is natuurlijk niet de snelste chip. Maar volgens CMF/Notting is het wel de snelste telefoon in dit prijssegment. Ook nog een 50 megapixel hoofdcamera. Een grote 5000 mAh accu. 33 watt snelladen. En dat kost dan allemaal €239. Nou, dat is scherp geprijsd.
Wat?
Met als grootste minpunt maar 2 nieuwe Android-versies. Ja, dat doet Samsung dan toch weer beter, hè?
Wat betekent dat? 2 nieuwe Android-versies?
Ja, dat je dus wordt geleverd met de huidige Android-versie... en dan krijg je de volgende 2 jaren aan grote Android-updates, zeg maar.
Ja.
Die 2 nieuwe versies. En bij Samsung is dat volgens mij inmiddels zelfs 5. Zelfs bij die budgettoestellen, ja. Dan moet de rest nog aan. En jammer dat Erwin er vandaag niet bij is, want die heeft hier last van Hue-lampen die vanzelf aangaan en wel op 100% helderheid. Bij Erwin was het een lamp in de slaapkamer midden in de nacht.
Mag je niet om lachen, hè?
Nou, ja, het probleem komt bij meer mensen voor en het heeft te maken met signalen van smart home standaard Matter. Die signalen worden door Hue verkeerd geïnterpreteerd. Hue maker Signify belooft binnen een week een update en in de tussentijd kun je eventueel je Hue-lampen loskoppelen van je Matter-controller.
Deze zin. Kun jij je Hue-lampen misschien even loskoppelen van je Matter-controller?
Ja, ga er maar aan. Ja, dat is het leuke van smart home, hè?
Ja, waar zit mijn Matter-controller eigenlijk?
Weer een verrassing. Ja, en ik heb me dan ook laten vertellen dat je dat moet je tweezijdig doen. Dus in de Hue-app en in de Matter-controller. Want anders dan krijg je toch weer kruissignalen. En ja.
Oké.
Ja, wat je ook kan doen is gewoon de ouderwetse lichtschakelaar omzetten. Als je die tenminste nog hebt.
Nou ja, ik kan in principe die draadjes elke keer uit het kroonsteentje trekken, zo achter mijn Hue-knoppen. Dat zou kunnen.
Ja, dat heb ik ook. Ja, maar dat is ook weer. Ja, dan moet je toch aan de slag.
Ja, precies. Ja. Elke avond met een schroevendraaier in de weer voordat je naar bed gaat.
Ja, wel spannend, hè? Loop je toch even gewoon het gevaar om
220 op de mik te krijgen.
Ja, hop. Tot slot, zoals altijd, onze tips. Rutger, heb jij een tip?
Ja, ik heb wel een hele oude tip. Ik zag dat het een serie is uit 2022. Het heet Legacy, The True Story of the Lakers. Nu ben ik een basketbalfan, dus daarom vind ik dit leuk. De LA Lakers zijn een basketbalteam. En het gaat over het team vanaf het moment dat Magic Johnson erbij kwam. Bij de meeste mensen wel bekend. Maar niet alleen voor basketbal is leuk, want je merkt dat die Jerry Buss, degene die dat team op dat moment kocht. Ja, dat is een. Nou, het is best wel een visionair. Ook een beetje een viespeuk. altijd jonge vriendinnetjes om zich heen. Beste vriendjes met Hugh Hefner. Maar hij snapte ook dat sport entertainment was. En dat hij dus bijvoorbeeld een nachtclub is begonnen in het stadion wat hij had. En dat hij misschien cheerleaders naar basketbal moest halen. Die eerst alleen in Amerikaanse voetbal zaten. En dat hij zelf de televisierechten moest zien te krijgen om daar geld mee te verdienen bijvoorbeeld. Dus het is een slim denkende man op een vrij specifiek gebied. Maar het is een leuk gemaakte docu. De LA Riots komen er bijvoorbeeld ook in voor om je een beetje perspectief te geven van hoe de grotere wereld eruit zag op dat moment. Dus ik vond het een hele goede docu op Disney+.
Nou, leuk. Die linken we in de show notes. Heb jij ook iets, Bram?
Ja, ik heb ook iets. Dat is een mobiliteitsjournalist op reis gaat natuurlijk alle micromobiliteit uitproberen van zijn stad. Dus ik gisteren naar Pantin gefietst vanaf het centrum. Dat is een stad, een half uur fietsen van Parijs, zeg maar. Het zit eigenlijk aan Parijs vast. Ik dus naar de stadsfiets Velip. Ik die app geïnstalleerd. Ja. Hij kreeg al 1,2 sterren op Google Play. Ik denk, nou, dit wordt lachen. Dus ik kom daaraan bij een station. Je moest eerst alle informatie maar invullen die je maar denkt dat je kunt invullen. En dan moet je via je creditcard, die koppen je niet per se, maar je koopt een ticket voor 3 euro. Dan heb je een soort ticket dat je een keer mag gebruiken. En dan krijg je dus een ID-code en een pincode opgestuurd. Dan moet je die invullen in die rotfiets. Zit je zo met een acht code in te voeren voor jouw ID-nummer en dan nog die pincode. En dan om er vervolgens achter te komen dat ze allemaal stuk waren.
Oh nee.
Ja, dus het was echt een ramp. Dat is echt een anti-tip.
Heb ik wel een leuke aanvullende tip die wel werkt. Als je de Bonjour RATP app installeert, als je in Parijs bent, dan kun je gewoon je tickets op je telefoon zetten. Dus dan hoef je niet langs zo'n onbegrijpelijke automaat met tickets voor elk systeem in Frankrijk en elke potentiële mogelijkheid die er is. Maar dan kun je gewoon zeggen, ik wil een ticket kopen en die zet je op je telefoon in de Bonjour RATP app. En dan komt die zelfs in je Apple Wallet terecht. Dus je kunt ook zeggen, ik koop 10 tickets. En elke keer als je Apple Wallet er langs haalt, dan haalt hij er eentje vanaf. De enige collega die een Android telefoon had, lukte het wel om een ticket in zijn telefoon te zetten, maar niet om mee te betalen. Maar in ieder geval op de iPhone werkte het flawless.
Nou ja, en Lime werkte ook wel goed. Dus ik had uiteindelijk een Lime-fiets gehuurd via de Uber-app. Maar het grappige bij Lime, die is natuurlijk een commercieel bedrijf, dus die moeten weer geld aan verdienen. Dus het kost gewoon veel meer. En die gaat maar tot de stadsgrenzen van Parijs. Dus ik moest hem, zeg maar, tegen de grens moest ik hem aanparkeren en toen nog 20 minuten lopen. Het was echt een fantastische ervaring.
Dat vind ik ook wel mooi altijd. Maar inderdaad, Lime ben ik ook wel echt van te spreken. Ik was in Londen en daar kon je dan ook, dan zag je zo'n Lime-fiets staan. Ja, ik had niet eens een account, maar in de tijd die het kostte om naar die fiets te lopen, had ik een account, had ik met Apple Pay gewoon betaling gekoppeld en kon ik die fiets pakken. Dat is zo laagdrempelig geregeld tegenwoordig dat het echt wel heel soepel gaat. Maar toen was ik half Londen doorgefietst, toen kwam ik erachter dat ik echt 4 keer zoveel geld kwijt was dan wanneer ik gewoon de tube had gepakt. Dus wat dat betreft moeten ze nog wel iets. Ja, het is jammerlijk duur. Ik heb ook nog een reisgerelateerd tipje. Firstie. Dat is een Nederlands bedrijf en dat is vooral leuk voor mensen die buiten de EU op vakantie gaan en toch iets van internet willen hebben. Want dan merk je ineens weer hoe goed we het geregeld hebben met dat je gewoon je hele bundel mag meenemen binnen de EU. Ja, en dan sta je buiten de EU en dan moet je ineens weer roaming betalen en dat is heel duur. Wat is Firstie? Dat is een eSIM, die zet je op je telefoon en dan krijg je een soort van basis internet gratis. Wat moet je daarvoor doen? Dan moet je gewoon die app installeren. Die app die leert je dan hoe je die eSIM moet installeren. Dat duurt bij elkaar 3 minuutjes, denk ik. En dan heb je hem erop staan. En dan heb je een tweede mobiele netwerk lopen. En via dat mobiele netwerk heb je verbinding met de plaatselijke zendmasten, zeg maar, in het land in kwestie. En dan moet je in de Firstie app een reclame kijken. Dan moet je gewoon 30 seconden reclame kijken. En dan krijg je een uur internet. En het is dan op hele lage snelheid. Maar genoeg om berichtjes te sturen, een Uber te bellen en maps te raadplegen. Nou ja, precies wat je misschien nodig hebt om weer naar een locatie te komen waar je wifi hebt. En ik heb dat laatst geprobeerd. Toen was ik dus op trip met Apple naar Amerika. Nou, dan ben je dus eigenlijk 90% van de tijd in een wifi-gebied. Want je bent bij Apple of je bent in een perscentrum of je bent bij een hotel. En als ik dan in de bus onderweg was, dan ging ik gewoon even op Firstie. En dan kon ik gewoon nog even mensen appen van ik kom eraan. En dan voor de rest had ik muziek opgeslagen. Nou, dan kom je de dag ook wel door. Dus ik vond dat een hele... Ja, je bent er helemaal niks aan kwijt. Ja, daar was hij weer. Bedankt beide heren over de telefoon. En bedankt iedereen voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl.
Au revoir.
Drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, abonneer je dan en laat een review achter. Vinden we leuk. Tot volgende week.
Mojo.